Welcome back, I Tussenlief, yeah.
Ja, welkom weer bij het AI Tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die niet alleen AI bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. We hebben weer heel veel nieuwtjes vandaag, maar we hebben natuurlijk ook een hoofdthema. Dat hoofdthema vind ik zelf wel heel interessant. We gaan het hebben over de vraag, waarom nemen onderwijsinstellingen AI niet serieus?
Of nemen ze het wel serieus?
Ja, nou dat is mijn stelling en daar gaan we het over hebben.
Oké.
Ja. Wat voor nieuws hebben we vandaag?
Nou Tom, allereerst gefeliciteerd jongen.
Gefeliciteerd. Hebben we de 10.000 bezoekers gehaald op onze site, AI voor docenten?
Dat is bijna zo. Daar ga ik je hopelijk volgende week mee feliciteren.
Okay.
Nee, we hebben de Nobelprijs voor Natuurkunde gewonnen, toch?
Oh, ja. De Nobelprijs, ja.
De vraag is, wat gaan we doen met 1 miljoen dollar?
Ja. Nou, goede vraag. Kunnen we volgens mij heel veel mee doen.
Ja, ik heb ideeën genoeg. Nee, zonder gekheid. Waarschijnlijk hebben de meeste luisteraars dat al wel gelezen ergens. De twee godfathers van de AI hebben de Nobelprijs voor Natuurkunde gewonnen. En dat is denk ik terecht qua erkenning, omdat het een enorme impact heeft. We steunen allemaal op hun voorwerk. Aan de andere kant is het natuurlijk een beetje raar, want Jeffrey Hinton, een van de twee, is helemaal geen natuurkundige.
Nee, en ik vond
AI
ook
is ook niet echt een zwart gat of zo.
Ja,
of,
maar is gewoon helemaal geen categorie wat dat betreft.
Nee. Dat is nee. Literatuur is het ook nog niet. Hè? Zo goed is AI
nee,
nog niet.
Nee, echt niet. Lang niet.
Nee, maar wel een grappig nieuwtje om te zien dat het toch op de een of andere manier behoorlijk serieus genomen wordt in Noorwegen.
Check.
Hey, en heb jij ook echt nieuws nog?
En echt nieuws bedoel je denk ik in de praktijk?
Juist.
Nou, wel heel leuk. Ik, voor de mensen die de podcast volgen weten dat ik 2 weken geleden ben begonnen met een soort van AI-lessen voor afstudeerders. Ik heb een klein groepje, 5 studenten, die ik extra begeleiding geef. Toen hebben we 2 weken geleden hebben we een flinke prompt geschreven bij het onderzoek wat ze moeten doen bij onze opleiding. En we zijn eergisteren weer bij elkaar gekomen en man, die gasten gaan hard.
Die zijn bijna afgestudeerd.
Nou, in 2 weken hebben zij allemaal hoofdstuk 1 ingeleverd. Docenten hebben daar bij sommigen al feedback op gegeven. Die waren eigenlijk hartstikke tevreden. Je merkt eigenlijk al dat het werkveld, die was verbaasd van, jullie gaan wel hard. Docenten waren verbaasd. Wow, jullie gaan hard. En medestudenten waren jaloers. Jullie gaan hard. Dus nu al gaan ze echt als een speer. En die sessie is heel erg leuk, want we delen daar heel erg alle tips en tricks hoe je dat dan kan toepassen. Bijvoorbeeld één wat ik wel heel erg tof vond, ze hadden natuurlijk best wel wat moeite met bronnen, want dat komt nog steeds soms niet helemaal goed eruit. En eentje waar ik zelf weer van had geleerd, was dat één iemand zei, er kwam een bron in van het CBS, ging ik checken, die was niet goed. Ja, ik baal dan meestal als dat gebeurt. Maar hij zei, toen ging ik opzoeken, gewoon met diezelfde termen wat ChatGPT zag, dat zei dat een rapport zou moeten zijn van CBS. Mm-hmm. Leek blijkbaar heel veel op een echt rapport van het CBS, waar nou eigenlijk die informatie in stond die hij nodig had. Dus ChatGPT had zo goed ingeschat dat rapport er zou moeten zijn, dat hij dat daadwerkelijk kon gebruiken.
Oké, dus als je dan een referentie vindt die niet bestaat, dan moet je het eigenlijk maken, want ChatGPT suggereert dat belangrijk zou zijn.
Ja, dan moet je dat maken. Dat wordt een beetje moeilijk natuurlijk, maar je kan dus daarop doorzoeken. En daar had ik zelf ook nog nooit aan gedacht. Dus heel leuk dat we elkaar daarin helpen.
Oké, want het maakt onderdeel uit van een groter geheel. Daar hebben we het ook vorige keer over gehad. De sandbox die wij met onze academie dit jaar eigenlijk al een beetje zijn gestart. Ik denk, daar gaan we ook zeker nog op terugkomen de komende weken. En misschien wordt het wel een keer het hoofdthema.
Ja.
Maar wel een kritisch vraagje even. Want jij zegt, ze hebben hoofdstuk 1 al ingeleverd. Docenten waren tevreden. Van wie was het hoofdstuk? Was het van de studenten? Of had je het idee, nou, het was vooral van ChatGPT?
Nou, daar hebben we het ook zeker over gehad. Ik heb wel echt gevraagd van, denk je nou dat je echt snapt wat je hebt gedaan, waar het over gaat? En eigenlijk zeiden al die studenten, ja, ik ben echt bezig geweest met hoofdstuk 1. Dus ja, dat ding genereert heel goed tekst, maar ik ga dat zelf checken. Ik ga dat weer daarover sparren met mijn stagebegeleider, want die hebben natuurlijk het onderzoek aangevraagd. Dus ze hadden echt wel het gevoel van, ik snap hier eigenlijk alles van wat hier staat. Dus daar zie ik eigenlijk weinig problemen mee.
Gaaf. Ja, heel gaaf.
Het is echt zo gaaf. Ja. Marcel, ik sprak nog een collega en ik zei van, ja, ik geef die AI-les. En die zei van, oh, die studenten, die hebben mazzel, want die gaan straks heel goed voorbereid zijn op het werkveld. En toen dacht ik, oh, eigenlijk wel heel gek dat ze, ik doe dit vrijwillig. Die studenten hebben zich vrijwillig aangemeld, dat we dat nodig hebben om ze echt goed voor te bereiden op het werkveld. Toen dacht ik, oh, dat klinkt vreemd.
Dat kan wel eens een bruggetje zijn naar het thema van de dag.
Ja, inderdaad. Ja, en hier later meer over, want ja, het was gewoon heel erg gaaf. We zijn nu net bezig, maar meer later. Gaan we naar het volgende, want jij hebt echt een soort van what the fuck moment gehad afgelopen week.
Ja, ja, iedereen die op Netflix Black Mirror wel eens kijkt, die gaat hier een aflevering in herkennen.
Ja.
Want er zijn twee studenten van Harvard in Amerika en die hebben wat technologie die eigenlijk al bestaat aan elkaar geknoopt, mm-hmm. als een soort test. En in het kort hebben ze een zonnebril van Ray-Ban opgezet waar Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, AI in heeft gestopt. En die AI herkent de omgeving. En wat ze hebben gedaan is, ze hebben op de campus rondgelopen met die bril. En die bril die ziet dat er iemand is. En die gegevens van het gezicht van die persoon hebben ze naar achter gestuurd, zeg maar naar de andere student die achter de computer zat. Hebben ze automatische gezichtsherkenning op losgelaten. Dat bestaat al. Mm-hmm. Instagram doet dat al. En vervolgens hebben ze dat weer gekoppeld aan allerlei gegevens over die persoon, want die zijn ook verkrijgbaar. En die kreeg de jongen die de bril op had in zijn oren via het oortje, kreeg hij dat te horen. Dus in de praktijk, de jongen liep gewoon over straat en die zegt, hey, ben jij niet huppeldepup, en doe jij niet dat en dat? En het was elke keer, ja, dat klopt. En die kende die persoon helemaal niet. En toen dacht ik, oké, dit kan dus nu al. Dit komt op ons af.
Wauw. Ja, ik heb het filmpje ook gezien en ik had ook datzelfde gevoel van, wow, kan dit gewoon al? Dit is echt gekke werk. Je zag gewoon, ze spraken iemand aan. Je hebt het huppeldepup en ik heb jou een keertje gezien op die conferentie. En mensen heel aardig, dat klopt, wat leuk dat je dat zegt en dergelijke. Gekke werk.
Ja, ook een beetje uncanny valley, zeggen ze dan. Hè?
Ja.
Dus wij zitten niet zo vaak over privacy te praten, omdat wij altijd lekker over de kansen en de inhoud bezig zijn. Maar dit is natuurlijk wel een onderwerp waar je ook andere gevoelens bij kan krijgen.
Nou, heel erg lijkt me. Dit moeten we niet willen. En dan ben ik wel even heel blij dat we in Europa wat wetten hebben die daar ons voor beschermen.
Ja, dat knippen we eruit. Hey Tom, OpenAI die gooit er in oktober heel veel nieuwtjes uit. Volgens mij is ChatGPT weer geüpgrade voor de betaalde gebruiker, dacht ik. Hè?
Ja, klopt helemaal. Kun je daar iets over vertellen? Wat ze hebben toegevoegd is Canvas. En in ChatGPT, als je dus een betaald gebruiker bent, dan ga je een bepaalde prompting geven. Dat is wat mensen normaal doen. Maar nu opent er aan de rechterkant opeens een nieuw scherm. En daarin kan je gaan werken. Dus je kan daar dingen gaan aanpassen. Je kan een alinea selecteren. En dan kan je zeggen van, hey, hier moeten wat meer bronnen in. Of hier moet je dit en dat gaan aanpassen. Er is een schuifje bijgekomen waarbij je allerlei dingen kan aanpassen. Dus je kan het leesniveau heel makkelijk aanpassen. Van kleuterschool naar masterniveau. Je kan de lengte heel simpel aanpassen. Van heel kort naar heel lang. Je kan het laten reflecteren op de tekst die het heeft geschreven, zodat het soort van annotaties maakt van, hey, hier zou je dit nog kunnen aanpassen. En in de praktijk werkt het gewoon heel erg goed. Want er is eigenlijk niks nieuws. Want dit kon je allemaal. Je kon al zeggen van, hey, maak het op een ander leesniveau. Maak het korter. Ga eens reflecteren op je tekst. Maakt het zo intuïtief, zo fijn om te werken. En nou, dat scheelt heel erg veel.
Dus eigenlijk, want het lijkt een beetje op wat Claude, voor de luisteraars die dat gebruiken, ook mm-hmm. doet. Hè? Die noemen dat artifacts.
Ja.
Maar het is ook weer een klein beetje anders. En ik heb het zelf al best wel wat gebruikt. En wat mij opvalt is dat ik de ergernis van één lange lijst met prompts en antwoorden en prompts en antwoorden, en dan moet je naar boven scrollen. Dat is gewoon weg, want driekwart van je scherm is gewoon het document waar je samen met ChatGPT aan werkt.
Ja.
En je kan er vragen over stellen. Hey, die titel, wat bedoel je hiermee? Krijg je een antwoord en dan verandert die de tekst niet. En als je dan zegt, kun je de tekst aanpassen? Dan zie je zo, hats, tekst aangepast. Dus dat is heel intuïtief, ben ik met je eens.
Ja, het werkt zo makkelijk. En ja, volgens mij heb jij al veel vaker gezegd van, hey, die UI, dat maakt zoveel uit.
UI?
UI, user interface. Dus hoe mensen zien wat ze aan het doen zijn. Want eigenlijk, wat ik zeg, die functionaliteiten zijn niet echt aangepast, maar het is nu veel en veel makkelijker geworden. En ik heb vorige week twee keynotes gegeven en ik liet dat zien, hoe dat allemaal veranderde. En mensen die keken echt met open mond van, wow, wat gebeurt hier allemaal? Dit gaat het zoveel makkelijker maken om ermee te werken. En nou, wat we zeggen, nu nog betaald, alleen voor de betaalde gebruikers. Maar we weten ook vaak, dan is het over een halfjaartje voor iedereen beschikbaar.
Nou. Zou mijn voorspelling zijn, ja.
Ja.
Ja, ja. En het is overigens weer een ander model voor de betaalde gebruiker. Dus je moet onderhand scrollen door lijsten van allerlei modellen.
Ja.
Maar ik heb hem bijna standaard openstaan als ik gewoon met tekst aan de slag ga. En voor degene die coderen, daar werkt hij ook fantastisch. Maar daar hebben wij allebei eigenlijk heel weinig verstand van.
Ja, en misschien nog eventjes om te laten weten hoe fijn dit nou werkt. Ik ben nu weer een beetje aan het heroverwegen om steeds weer met ChatGPT te werken in plaats van Claude. Terwijl Claude inhoudelijk eigenlijk iets beter vindt. Ik vind hem net iets slimmer, het snapt mij net wat beter wat ik wil. Maar die user interface is zo fijn dat ik het zo makkelijk kan aanpassen dat ik nu merk dat ik steeds weer met ChatGPT ga werken opeens.
Ja, ja, we hadden het er voor de podcast al even over. Mijn workflow, mijn werkstrategie met AI is intussen best wel complex houtje touwtje, want ik ga dan beginnen in Claude en dan gooi ik het weer in ChatGPT in Canvas en dan zet ik het weer terug in Claude of gebruik ik weer een ander programma om er weer dat mee te doen. Ik denk dat de user interfaces gewoon, daar hebben ze tot nu toe nog niet zo heel veel aandacht aan besteed. Je zag dat ook met het gebruik van de Advanced Voice Mode. Is ook niet slimmer, maar toch maakt het gebruik weer veel makkelijker op sommige gebieden. Ik denk dat daar het komende jaar heel veel stappen in gemaakt gaan worden en dan heb je gewoon één systeem waar je eigenlijk alles in kan doen, hè?
Ja. Ja, precies. Doet me heel even denken wat ik ook weer meemaakte met die sandbox. Want sommigen hebben geen betaald account waarmee ik werk met die afstudeerders. En eentje zei van, ja, weet je wat je kan doen? Omdat je dus met die gelimiteerde, met die limieten zit, ongeveer 10 prompts per paar uur. Hij zegt van, hey, ik heb een gratis account op ChatGPT, ik heb een gratis account op Claude. En dan kan ik gewoon lekker doorwerken. En hij zei zelfs, ja, als ik helemaal, dan heb ik eigenlijk nog een ander account waar ik dan nog inlog. Dus ik kan eigenlijk met die gratis accounts kan ik helemaal lekker doorwerken gewoon. Ja. Als student. Nou,
of de befaamde studenthuisaccounts, hè?
Ja,
één account en diegene die inscripties schrijft, die heeft de hoofdtoegang, zeg maar. Dus dat gebeurt natuurlijk vaak.
Ja.
Hey Tom, volgens mij, wij krijgen best wel wat verzoekjes als we zeggen van, hey, dat werkt heel makkelijk, van hoe werkt dat nou precies?
Mm-hmm.
Dus het leek ons wel mooi ook om even ook hier en daar wat concreet te worden bij de nieuwtjes. En volgens mij krijg jij heel wat vragen over het notuleren van gesprekken, waar jij wat over zei.
Ja, waar ik vorige week zei van, ik gebruik altijd die app op mijn telefoon en dan gaat dan meteen naar een website toe en dan kan ik eigenlijk binnen 5 minuten heb ik al die gesprekken getranscribeerd en een samenvatting gemaakt. Natuurlijk alles erop en eraan. Ik heb best wel wat berichten gekregen van, ja, met welke app doe je dat? Nou, het grote nadeel is, ik doe dat dus met een app wat alleen op mijn telefoon is. Dus ik heb een nieuwe Google Pixel telefoon en daar zit dus zo'n gratis app op wat ik dus kan gebruiken en die transcribeert het lokaal. Dus daar komt ook geen andere servers, Amerikaanse servers bij. Maar dat kan ik alleen gebruiken. Ik heb wel gevraagd in de Edu AI app van, hey, hebben jullie eigenlijk hier ook een werkwijze van? Hoe doen jullie dat? Toen zeiden mensen Whisper Transcribe. En daar kwamen ook wat duimpjes bij en zo. Maar ik heb het even opgezocht. Maar dat kost gewoon $20 per maand. En dan heb je maar 320 minuten. En ik denk dat mensen niet helemaal begrijpen hoe vaak ik dit gebruik. Ik gebruik dit constant. Dit is niet iets wat je 5 uur per maand gebruikt. Nee, minstens 5 uur per week ben ik dit aan het gebruiken. En ik weet dat jij heel erg aan het wachten bent dat je gewoon Teams, dat je die transcribeerfunctie aan kan zetten. Dat is er al heel erg lang, alleen kan je die functie niet aanklikken.
Nee, dus als je in Teams een vergadering hebt, dan zit er nog steeds zit je ze onder een metertype. Je kan wel de tekst mee laten lopen, maar dan verdwijnt hij weer uit beeld.
Ja.
Terwijl de functionaliteit er al lang is. En het ligt er heel erg voor de hand om dat ook te gaan gebruiken in een teamoverleg. Met even op het eind, hey, dit hebben jullie afgesproken, dit is de samenvatting.
Ja. Ja.
Ja, dat is gewoon.
Ja, en dan zet je gewoon elke keer als je een meeting hebt, even je Teams ding aan met die transcribeerfunctie. Dan is het voor iedereen.
Ja.
Nou, laten we hopen dat dat snel komt. Genoeg nieuws, want we hebben een groot thema straks te bespreken, Marcel. Maar voordat we naar het hoofdthema gaan, vind je onze podcast nou waardevol? Abonneer je dan en geef ons een like. Ik heb net even gecheckt. We hebben al 10 keer een beoordeling gekregen. Dus dat gaat de goede kant op. En voor meer achtergrond en informatie bezoek dan AI4docenten.com.
Yes. Ten aanzien van de sponsoren. We zijn met diverse bedrijven in onderhandeling. Maar we kunnen er echt nog niks over zeggen.
Oké, duidelijk. We gaan naar het hoofdthema. Waarom nemen onderwijsinstellingen AI niet serieus? En dat is de stelling die ik hier wil neerzetten. En volgens mij ben jij het daar ook wel met me eens. Toch?
Nou, leg eerst maar eens uit wat je bedoelt.
Ja, als je onze podcast al volgt, dan weet je dat Marcel en ik in ieder geval denken dat er heel veel gaat veranderen in onderwijsland. Als we het hebben over het VO, gaat vooral veranderen hoe er onderwijs wordt gegeven. En in de taalvakken gaat er wat veranderen natuurlijk qua inhoud. En bij het vervolgonderwijs gaat de hoe veranderen en de wat. Dus er komt heel veel op ons af. Aan de andere kant zien we dat onderwijsinstellingen eigenlijk heel weinig doen. Tenminste, daar lijkt het op. En dan kan je zeggen van ja, nemen ze het niet serieus of acteren ze die na? Waar ligt dat nou aan? Nou, daar wil ik het over hebben. En daar wil ik meteen één heel praktisch voorbeeld van geven. Ik zit bij het Comenius-netwerk. Dat is een club waar allerlei onderwijsinnovatoren in zitten. En daar kreeg ik afgelopen week een mail van. En die hebben 7 circles. Zo noemen ze groepen die bijeenkomen die gaan over thema's. Ik hoopte dan eigenlijk dat er 5 over AI gaan.
Ja.
Waar gaan ze over? De onderwijsinnovatoren van 2024 in Nederland. Die gaan over inclusie, duurzaam docentschap, transdisciplinair samenwerken, vorming van studenten, verandering verankeren, inner development goals. En de laatste is toekomst nu. En binnen dat laatste thema, daar is AI 1 subonderwerp van.
Oké, dat zijn er niet 5 van de 7, maar aan de andere kant zijn het natuurlijk wel belangrijke thema's die daar genoemd worden.
Ja, je zegt belangrijk en daar ben ik het deels mee eens. Het zijn hele goede thema's waar we iets mee moeten. Maar als jij nu niks doet aan AI en je slaapt voor 5 jaar, dan kan het maar zo zijn dat jij helemaal niet meer relevant bent met je onderwijsinstelling. En ik denk dat bij de andere dingen dat eigenlijk helemaal niet het geval is. En je kan niet zeggen dat alles belangrijk is.
Je moet keuzes maken in het leven.
Dat denk ik wel. Okay.
Nou, dan heb ik ook nog wel een voorbeeld. Want jij gaf dit bij mij aan en je mailde me dat gisteren.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, nou, dichter bij huis nog. Wij werken allebei voor de Hogeschool Arnhem-Nijmegen.
Mm-hmm.
En overigens een redelijk normale hogeschool dit thema, denk ik. Hè. Er gebeurt van alles lokaal.
Ja.
We hebben ook een koersbeeld. En in dat koersbeeld wordt het onderwijs voor de komende 4, 5, 6 jaar gestuurd. En daar staan best ook wel wat thema's in. Dat zijn er 6. En dan gaan er 3 echt over het onderwijs en wat het onderwijs anders moet. En 1 van die 3 gaat over data en digivaardigheid. En daarbinnen is een heel klein stukje nu AI toegevoegd.
Ja.
En dat leek mij, want ik zit zelf in die digidatavaardigheidsgroep net zoals jij, dat leek mij een beetje de omgekeerde wereld.
Ja.
Volgens mij gaat dat kindje AI gaat de papa opeten. En wordt zoveel belangrijker dat het eigenlijk in al die thema's een prominente rol moet krijgen.
Ja. Ja, en ook als je het over die andere koersdoelen hebt, wereldburgerschap is er bijvoorbeeld eentje. Ja, volgens mij gaat AI daar een heel erg groot thema binnen zijn.
Nou, dus spreek maar over onderwijsflexibilisering.
Ja, ook.
Hè, dus de onderwijsinhoudelijke bouwwerk wat je hebt.
Ja.
Ja. Ja, ja, dus daar zijn we het met elkaar eens.
Ja.
Ik dacht, ik maak het nog concreter.
Ja, leuk. Ja,
ik ben wel van de concrete. Wij zitten allebei op LinkedIn natuurlijk.
Mm-hmm.
Daar zetten we van alles op over AI, maar we zitten natuurlijk in ons eigen bubbeltje. En dat realiseren we ons ook heus wel. Dus het is ook een beetje preken voor onze eigen parochie. Ik dacht, ik ga de collegevoorzitter van mijn hogeschool, van onze hogeschool, Rob Verhofstadt, die ga ik eens volgen. Dus ik heb tot 3 maanden terug gekeken naar alle bijdragen van Rob. En hij heeft daar 20 bijdragen geleverd, of reacties op posts of eigen posts. En allemaal superbelangrijke en interessante dingen. En eigenlijk altijd wel gerelateerd aan zijn werk op de hand.
Mm-hmm.
Dus dan gaat het over innovatieprojecten of over prijzen die studenten of docenten hebben gewonnen.
Ja.
En het woordje AI is 0 keer voorgekomen.
0 keer.
En daar schrok ik eigenlijk al een beetje van. Want ik dacht, oké, ook als je niet in onze bubbel zit, ik mag toch hopen dat je af en toe wel doorhebt wat er aan de hand is.
Ja, ja, maar zeg maar, hebben mensen dan niet door dat bijvoorbeeld toetsing, dat is de meest concrete op dit moment, dat onze toetsing zo lek is als een mandje bij verschillende opleidingen. Dat is toch heel concreet wat er nu al aan de hand is. En dan, ik geef jou dat voorbeeld net, dat we studenten AI-lessen geven. En moet je eens voorstellen dat straks dat groepje, dat die in februari klaar zijn. Dat ze in een half jaar dat afstudeerjaar erop hebben zitten in plaats van een heel jaar. En dat zij beter zijn voorbereid dan al die andere studenten. Het zou zomaar kunnen.
Ja, nou, dat is mooi geld voor de opleiding dan, zou ik zeggen.
Ja.
Maar nee, ik ben het met je eens. Ik maak een grapje. Dit is natuurlijk, ik vind het schrijnend. Maar laten we eens kijken, waar zou dat dan kunnen liggen?
Ja.
Wat is het nou zo? Hè, want ik denk Rob Verhofstadt is echt een hartstikke goede collegevoorzitter.
Mm-hmm.
Dus het is ook helemaal geen aanval op hem als persoon. Het is meer een symptoom, zeg maar. Dus laten we eens kijken, waar zou dat dan kunnen liggen?
Ja, dus je vraagt je eigenlijk af, waarom doen die onderwijsinstellingen dat niet.
Ja.
Ja, nou, ik heb een lijstje gemaakt waarom van de hoofdredenen waarom dat niet gebeurt. En de eerste is onwetendheid. Dus heel veel docenten en ook CVB en nou, eigenlijk iedereen binnen zo'n onderwijsinstelling, die weet nog weinig van waar we nu al zijn met AI. En nou ja, zeker waar we naar de toekomst heen gaan. Er is gewoon heel weinig benul kennis hierover.
Dus misschien is een korte termijn oplossing wel dat onze podcast gewoon verplicht wordt voor docenten.
Nou, dat lijkt me al een hele mooie. Maar die onwetendheid is enorm. En dat zie je straks ook. Misschien kunnen we daar nu meteen al wel heen gaan. Naar de vele tegenargumenten die er worden genoemd. Wat ik bijvoorbeeld hoor is, AI is helemaal niet intelligent. Het is gewoon een soort van papegaai. Dat is soms wat mensen zeggen. Ik hoor wel eens dat het niet creatief is. Dat het niet sociaal is, dat de informatie van het internet komt, dus dat we het niet serieus nemen. Eigenlijk nemen ze gewoon deze technologie niet zo serieus.
Oké, en zijn dat mensen die zich echt verdiept hebben in de huidige stand van zaken met goede prompting, zou maar even zeggen?
Dat kan ik me totaal niet voorstellen.
Ja, mijn ervaring is, ik herken wat je zegt. Er zijn altijd sceptici.
Ja.
En ik vind ook een goede eigenschap van Europa, van Nederland, dat je niet zomaar in zo'n hype-cyclus meegaat en halleluja.
Goed, ja.
Want er zitten echt enorme beperkingen aan de huidige staat van AI.
Ja.
Maar dit soort termen worden echt wel tegengesproken door alle vormen van onderzoek en ook door onze eigen ervaringen als we een workshop geven. En ook de wat meer cynische docent ziet voor zijn ogen dingen gebeuren die hij daarvoor niet voor mogelijk had gehouden.
Ja.
En mooi onderzoek misschien om hier te noemen. Er is een hele reeks van vergelijkbare onderzoeken waar eigenlijk bijna altijd dezelfde uitkomst uitkomt. Twee dingetjes. Eén, op het moment dat je mensen een taak laat doen, of het nou op creativiteit is, of op intelligentie, zou maar zeggen, op hun werk, meer een sociaal-empathische taak. Bijvoorbeeld als in gesprek gaan met als therapeut of zo. Mm-hmm. Al dat soort taken zijn onderzocht. De mens alleen, de mens met gebruik van AI en AI alleen.
Ja.
En wat je eigenlijk altijd ziet is dat de mens plus AI het altijd beter doet dan de mens alleen. Ook op gebied van creativiteit, ook op het gebied van empathie.
Mm-hmm.
En dat is best wel verrassend, ja, zou dus je kunnen zeggen.
Het hybride team, zeg je,
juist.
Dat werkt hartstikke goed. Beter dan de mens.
Ja, wat nou pijnlijk is, wat denk je dat AI alleen scoort?
Dat zal dan minder dan dat hybride team zijn, toch?
Ja, dat zou je inderdaad hopen. Ja, we hebben het vorige podcast gehad over worden wij vervangen als docent.
Mm-hmm.
Ja, toch blijkt vaak en niet altijd vaak uit die onderzoeken dat eigenlijk AI alleen het soms nog wel beter doet. Een mooi onderzoek is geweest over artsen die beoordeeld worden. Eigenlijk een diagnose die een arts zou moeten maken, die wordt beoordeeld door collega-artsen. En dan scoort AI alleen eigenlijk het hoogst op, bijvoorbeeld.
Dus de mensen verslechteren het als ze ermee gaan werken.
Ja, zo heb ik er nog niet naar gekeken. Ja, AI doet het beter dan de mens. Dus als de mens zich ermee gaat bemoeien, dan wordt het er niet beter op.
Interessant.
Ja.
Ja, is denk ik wel heel anekdotisch op dit moment. Dus zeker. Dat is echt niet dat dit nu al voor alles geldt. Maar dat geeft wel aan, nou ja, hoe we met die technologie omgaan.
Ja, nou, een tegenargument tegen mijn eigen betoog hier is, ja, dat ik gisteren nog met ChatGPT aan het praten was. En op een gegeven moment iets van 5 of 6 uitroeptekens erin heb gerost met mijn vinger van dom ding, doe nou eens gewoon wat ik vraag. Dus het overkomt mij ook dat ik de intelligentie overschat en denk, jongen, waar zitten we?
Ja, ja, dus je hoort best wel wat over dat AI iets niet kan, terwijl ze eigenlijk niet zo heel veel verstand hebben van wat AI allemaal kan en niet. Ik hoor ook tegenargumenten als die eco-footprint, of bijvoorbeeld we worden te afhankelijk van Amerikaanse bedrijven. Dus eigenlijk meer van, ja, we zouden dit niet echt moeten willen.
Ja.
Dat hoor ik nog wel eens. Ja, daar kan je wat van vinden. En aan de andere kant denk ik, praktisch gezien, hoe ga je dit tegenhouden? Studenten gaan dit gebruiken, werkveld gaat dit gebruiken.
Ik hoorde vanochtend nog een Leo-student bij mij in het team. Dus een leraar in opleiding. Die liet mij een appje zien van, ik dacht dat een collega was of zo. Of zijn vriendin, ik weet het niet meer. Met, hey, weet je wel dat, wist je dat ChatGPT 10 keer zoveel stroom verbruikt als een vraag aan Google?
Mm-hmm.
En dat is een terechte opmerking. Ja. Want, dat wil niet zeggen dat veel stroom is. 1 verzoekje. Mm-hmm. Maar als we met 350 miljoen mensen elke dag allerlei onzin gaan vragen aan dat systeem, gaat het toch best wel veel stroom verloren.
Ja, ja, en het is ook wel een valide argument. Hè? Het is niet dat ik dat weggooi, maar ik denk, je kan dat wel zeggen en dan doen we dus als onderwijsinstelling, gaan we weinig met AI doen, maar die studenten die gaan dat wel doen en het werkveld gaat dat wel doen. En onze taak als onderwijsinstelling is om studenten voor te bereiden op dat werkveld. Dus ja, je kan zeggen het is heel slecht voor het milieu, maar dat is volgens mij niet reden genoeg om te zeggen we gaan het niet gebruiken. Dus dat argument wil ik eigenlijk ook van tafel gooien.
Okay. Nou, het gaat lekker. Hey, maar wij zijn volledig afhankelijk van Google en ChatGPT is OpenAI is Amerika.
Ja.
Anthropic is Amerika, waar Claude bij hoort. Mm-hmm. Meta is Amerika. Microsoft is Amerika. Moeten we dat willen?
Ik zou veel liever hebben dat we dat in Europa hebben. Maar dat is er niet.
Ja, daar hebben we het ook al over gehad, waar dat misschien zou kunnen komen. Ja. Maar vind je het een bezwaar?
Wel een beetje, maar ik kan me ook niet voorstellen dat we het niet gebruiken.
Weet je dat ik, maar overtuig me maar van iets anders, maar dat mij echt helemaal niks uitmaakt. Ik ben echt zo'n platte gebruiker. Ik zie de functie daarvan, mm-hmm. los van de eco, hè, daar hebben we net over gehad, daar mm-hmm. kan je echt wel wat van zeggen.
Ja.
Maar het kan mij eigenlijk helemaal niks schelen of dat bedrijf uit China komt, uit Afrika of uit Amerika of uit Europa. Ik gebruik het gewoon. Ik heb er ook helemaal geen last van dat het uit Amerika komt.
Zij bepalen dus wel wat er allemaal in komt. Hè? Wat voor bias erin komt, wat voor waarden erin staan. We zijn afhankelijk van ze. Dus ja, dat vind ik toch wel ergens bezwaarlijk. Maar ja, je kan gewoon niet zonder.
Nou ja, ik niet in ieder geval.
Oké. Okay. We gaan even door. Een van de argumenten die ik wel interessant vind is dat mensen zeggen, ja, dit is al de zoveelste verandering. Hmm. Dus we gaan niet helemaal op die hype-trein, wat ze dan soms zeggen met AI. Het internet is ook al langskomen, bla bla bla. Wij als docenten, wij als onderwijsinstellingen blijven gewoon bestaan.
Ja, die moet ik wekelijks bespreken met mensen, overal.
Ja, hoor ik heel vaak.
Ik overigens ook een hartstikke terecht en valide argument vaak bij onderwijsvernieuwingen. Vroeger was het bord zwart en het krijtje wit. En nu is het bord wit en het krijtje zwart. Dat argument. Ik vind er wel een fundamenteel verschil zitten. En ik kan dat wel proberen te duiden. We hebben het ook al in de vorige aflevering of twee afleveringen geleden even over gehad. Ik denk dat als je teruggaat naar het tijdperk voor het internet. Toen was kennis en informatie voorbehouden aan een bepaalde elite. Hoogopgeleide mensen of mensen die genoeg geld hadden om zich te scholen. Want de docenten hadden de kennis en de docenten en de hoogopgeleide konden lezen, konden naar de bibliotheek en de rest niet. En dat is natuurlijk behoorlijk gedemocratiseerd met het onderwijs in het Westen, maar nog niet overal in de wereld. De analfabetisme is nog steeds best wel een dingetje. Maar met internet erbij is opeens informatie volledig gedemocratiseerd. Iedereen beschikt over min of meer dezelfde informatie.
Mm-hmm.
Sommige informatie is niet vrij verkrijgbaar, maar laten we zeggen dat je 98% gewoon kan vinden als je dat wil. Alleen die informatie moet wel geïnterpreteerd worden door iemand die intelligent is. Dus als jij wil weten wat het betekent of er uitleg over wil krijgen, heb je een docent nodig, hopelijk, die intelligent genoeg is om die kennis ook aan jou uit te leggen.
Mm-hmm.
Wat er nu gebeurt met AI is dat intelligentie gedemocratiseerd wordt. Dus dat er nu systemen ontstaan die niet alleen kennis hebben, maar jou ook de intelligentie hebben. Een discussie of dat echt de intelligentie is, maar in de praktijk werkt het wel zo. Die het jou kunnen uitleggen. Die dus zo begrijpen dat ze het jou kunnen uitleggen. En die daarmee dus een essentiële rol die altijd voorbehouden was aan de docent over kunnen nemen. Dat vind ik echt wel een fundamenteel verschil met al die andere tools die er zijn geweest van tevoren. Zo.
Ja, zo.
Wat vind je ervan?
Ik heb hem opgenomen, hij zit in de podcast, dus elke keer als mensen dat nu aan mij gaan vragen, ga ik dat gewoon
jij afspelen. Klikt op play gewoon.
Ja. Hier heb je mutsaart.
2024.
Hey, eventjes weer terug naar de. We hadden het over waarom nemen onderwijsinstellingen AI niet serieus? We gaven daar wat argumenten voor. We hebben gezegd onwetendheid. Er zijn best wel wat tegenargumenten te bedenken die we net hebben besproken, die op best wel veel vlakken niet echt goede tegenargumenten zijn.
Gooi maar in de comments als je nog andere tegenargumenten hebt.
Ja, tuurlijk. Waarom gebeurt het nog meer niet? Heel veel onzekerheid is er over. Dus wij weten niet hoe het onderwijs eruit ziet over 5 jaar. We weten niet hoe AI eruit ziet over 5 jaar. En hier las ik iets van Mollick over afgelopen week. Die heeft in scenario's gedacht van waar gaat AI precies heen en hoeveel impact heeft dat dan op ons onderwijs. En hij zegt nu, wat we in ieder geval met best wel veel zekerheid kunnen stellen, is dat het scenario dat AI niet verbetert, dus dat het ongeveer op hetzelfde niveau blijft als waar we nu zitten. En nu hebben we al heel veel verandering volgens mij. dat die kans minimaal is. Dat is eigenlijk, dat gaat niet gebeuren.
Oké, maar dat roept bij mij wel een... Ja, daar zit nu in mijn hoofd cognitieve dissonantie. Ik merk dat ik in mezelf twee tegengestelde opvattingen tegenkom. Ik zal ze uitleggen, Tom.
Ja.
Eigenlijk zeggen wij volgens mij allebei best wel vaak... ja, er gaat van alles veranderen en we zijn natuurlijk enthousiast daarover... en we zitten redelijk in de bubbel. We weten wat er komen gaat. Maar we zeggen dan ook altijd, maar dat is er nog niet. En je hebt gewoon te dealen met het hier en nu.
Mm-hmm.
Dus laten we vooral realistisch en praktisch blijven.
Ja.
Als ik Sam Altman hoor spreken over de toekomst... dan zegt hij altijd, richt je nou niet met je toepassingen in het bedrijfsleven... maar dan ook in het onderwijs, denk ik, op wat er nu kan... maar ga nadenken over wat er aankomt... zodat je niet achteraan hobbelt, maar dat je ervoor zit. En wij zitten eigenlijk juist met jou... maak je niet druk over wat er aankomt. Wat er nu is, doe dat gewoon goed.
Ja, ja. Ja, vind ik een logische gedachtegang die je hebt... ik denk, als je er nu in ieder geval mee aan de slag gaat, ben je ook weer beter voorbereid op de toekomst. En dat is denk ik wel een hele belangrijke. Dus we gaan binnenkort gaan we met een pilot beginnen met Aisha. Dus die AI-docenten, dat we dat echt in de klas bij een school gaan neerzetten. Dat is nu nog een variant waarbij je kan chatten. En er is nog een bepaald limiet. En die AI-docenten scoren nu tussen de 9 en de 10 op de examens. Maar we weten ook in de toekomst... gaan die veel beter worden. Er gaat het boek achterkomen, die kunnen praten. Dat is wat de toekomst is. Maar ik denk, als we nu die pilot al gaan draaien... dan leren we zoveel hoe leerlingen hier nu al mee om kunnen gaan... zodat we ons voorbereiden op de toekomst.
Ja, ja, snap ik. En kijk, vanuit onze AI Sandbox die we willen starten... hebben we denk ik ook als uitgangspunt genomen... niet, we hebben de waarheid in pacht, we weten precies wat er allemaal kan.
Nee.
Maar we gaan proberen inzichten te krijgen die eigenlijk wel wat houdbaarder zijn. Dus de manier waarop studenten omgaan met en wat verrijkend werkt en wat verarmend werkt aan tool use. En komt er dan een nieuwe tool die iets meer kan, kan je eigenlijk denk ik vrij makkelijk je onderwijs weer aanpassen. Zonder dat je in een glazen bol hoeft te kijken en zonder dat je continu achter de feiten aanloopt.
Ja.
Dus dat is denk ik de truc, een soort AI-robuust curriculum bouwen.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk wel moeilijk met al die onzekerheid, want je weet niet wat eraan zit te komen, maar je moet in ieder geval hiermee aan de slag, AI geletterd worden, want dan kan je het enigszins opvangen.
Ja, hey, maar we hebben best wel een uitgebreide analyse gedraaid.
Ja.
En dat is allemaal kommer en kwel als het gaat over waarom gebeurt er niet eens wat vanuit ons perspectief, maar wat zou je nou kunnen doen dan?
Wat zou je nu kunnen doen? Als docent heb je het dan over.
Ja. Nou, als Rob Voorstad luistert, dan zou ik ook graag willen dat het daar een agendapunt wordt. Maar ja. Wat zou je kunnen doen?
Ja, nou, ik hoop dat docenten hier heel erg mee aan de slag gaan. Eigenlijk ook om je... Ja, nu moet je het al inzetten, denk ik, om te zien hoe studenten dat kunnen gebruiken. Dat je onderwijs AI-proof maakt.
Hmm.
Je kan het nu al inzetten, zodat je er zelf efficiënter van wordt. Dus op vele manieren kan je dat als docent al inzetten. Dat je daar effectiever bij wordt. Wat kan je nou nog meer doen? Volgens mij is het heel goed om best practices te delen. Dus ga met elkaar in gesprek. Wat doe je nou allemaal? En neem iedereen nou eens mee, zodat ja, die olievlek moet steeds groter worden volgens mij. Want er is nog steeds heel veel onwetendheid.
Oké, ik denk dat dat misschien wel het belangrijkste advies zou zijn. Past ook bij ons einde. Dan gaan we zo meteen weer onze slogan erin gooien.
Ja.
Ik zou nog wel daartussen willen zetten of daarnaast willen zetten... dat de weg naar de leiding, je kan ze zeggen, een onderwijsinstelling wordt vooral bottom-up gevoed, want daar zit de intelligentie van de docent. En daar ben ik ook van overtuigd. Hè.
Zo dus zie ik het graag.
Best practice bottom-up, daar ben ik heel erg van.
Ja.
Tegelijkertijd, als je in een organisatie werkt waar de leiding een andere focus heeft, dan wordt het toch moeilijk om dat gestructureerd door te voeren. En ik zou, en mijn vingers jeuken zeg maar, om eens een keer een uurtje met het CVB en de directie van de HAN in mijn geval te praten. En dan ga ik ze dingen laten zien, zodat ze een what the F momentje hebben.
Ja.
Ik mag dat woord van jou wel zeggen, maar ik zeg het toch niet. Een what the F momentje. Dat ze er ook achter komen van, oh, dit kan allemaal al, maar dat is ook hartstikke handig voor docenten en voor mij. Dus als het, ik denk op het moment dat je laat zien, nou, dat merken we eigenlijk bij al onze workshops en keynotes, als je laat zien wat er kan, dat eigenlijk weerstand of onbekendheid vrij snel weg is. Dus ik zou ook die weg naar boven zeker nemen. Dus spreek je directeur eens gewoon aan en laat hem eens zien wat er kan.
Ja.
Dat eigenlijk.
Ja, als je er toch bent, jij Marcel of de luisteraar die naar zijn directeur gaat, ik zou hem ook heel erg mee willen geven van, hey, stel je nou voor dat je nu op dit thema niks doet voor de komende 5 jaar. denk je dan dat je in de problemen komt? En ik mag toch hopen dat mensen in gaan zien dat ze dan enorm in de problemen komen. Dan is je onderwijs misschien wel gewoon niet meer relevant. Zeker in het vervolgonderwijs.
Ja, en dan heb je het dus zowel over de vorm waarin je het onderwijs giet. Dus de toetsing is niet valide en de manier waarop een student of leerling wil leren sluit totaal niet meer aan bij wat je bedacht had.
Ja.
Omdat jij de tools niet gebruikt die de studenten toch wel gaan gebruiken.
Mm-hmm.
Maar ook waarvoor je opleidt. Dus het werkveld zal ook in heel veel sectoren ongelooflijk gaan veranderen. En daar wordt wel verondersteld dat je daarin mee kunt gaan als opleiding.
Ja, dus vorm en inhoud.
Juist.
Hebben we het dan over.
Ja. Ja. Eens.
Ja, ik ook.
God, we zijn het wel vaak eens met elkaar vandaag.
Ja, dit thema wel, ja. Ja. Ja, heel benieuwd naar. Als je het niet eens bent, dan horen we dat natuurlijk ook. En ik vind het heel leuk, want ik krijg best wel veel berichten. Mensen die mij mailen of LinkedIn contacteren. Van, hey, ik heb dit gehoord in de podcast, dit vind ik erover. Vind ik echt heel leuk.
Ja.
Dus blijf dat doen alsjeblieft. Kom maar op met die feedback, kritische opmerkingen en noem maar op. Alleen maar leuk. Dat was hem weer voor deze week. Wij zeggen tot volgende week. En vergeet niet...
Niet bang zijn, gewoon doen.
Doei.
Doei. Welkom.